rijdt omdat de A2 van Den Bosch naar Utrecht vandaag dicht is.
Krijgt u nogmaals de hoofdpunten van dit NOS-journaal. Het leger van Pakistan levert zware gevechten met de Taliban. 9 gewonden bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in Duitsland. En de Amsterdamse korpschef Welten klaagt erover dat hij in het openbaar zijn mening niet mag geven. Dit was het NOS-journaal, zometeen VPRO en VARA met Argos.
See the smile on your face. Feel the strength of your embrace. I have it all. Have it all.
Ook als jij er straks echt niet meer bent, kun je ervoor zorgen dat zij door kan. Omdat er ook na de uitvaart nog zoveel betaald en geregeld moet worden, introduceert Dela het Leefdoorplan. Dela. Voor elkaar.
Als u met kanker te maken krijgt, heeft u al genoeg zorgen. Blijf daarom niet rondlopen met vragen over uw ziekte. Maar bel de KWF Kankerinfolijn op 0800 022 6622. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd.
Wilt u al wel profiteren van toekomstige bedrijfswinsten, maar nog niet al te veel risico lopen? Beleg dan solide in door Robeco geselecteerde bedrijfsobligaties. Zo kunt u stabiele beleggingsresultaten behalen. En u ontvangt elk kwartaal een dividenduitkering die op jaarbasis ongeveer 5% bedraagt. Kies dus voor een verantwoord rendement met het bedrijfsobligatiefonds van Robeco. Robeco, the investment engineers.
Dit is de familie Vermeer.
Hallo.
En dat zijn de Hegemans.
Hey.
En daar hebben we de familie Perez.
Dag.
Bij Electroworld kennen we u. Daarom gaat u naar Electroworld. Voor elk adres de beste oplossing. Van wasautomaat tot LCD-TV, u vindt het bij Electroworld. De wereldzaak die je kent. Zie ook electroworld.nl, de site die je kent.
Vraag bij uw bank of adviseur naar ons bedrijfsobligatiefonds Robeco Investment Grade Corporate Bonds. Of kijk op robeco.nl.
Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product vrij groot is.
Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Ab Osterhaus, Nederlands beroemdste viroloog, ligt onder vuur. Het begon allemaal met de Argos-uitzending van 3 weken geleden. Die ging over de dubbele petten van Osterhaus. Kranten, radio en televisie stortten zich op de viroloog die ons allemaal had bang gemaakt voor een griep die tot nog toe erg lijkt mee te vallen. En hij had zakelijke belangen bij bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Binnenkort volgt er een debat over de kwestie in de Tweede Kamer. En wij gaan het vandaag ook weer over Osterhaus hebben. Maar dan vooral over de achterliggende kwestie, de ondernemende universiteit. Want universiteiten moeten tegenwoordig samenwerken met bedrijven om aan geld voor hun onderzoek te komen. Tot wat voor problemen kan dat leiden? Ik ga het erover hebben met Sijbold Noorda. Hij is topman van de Nederlandse universiteit, althans voorzitter van hun brancheorganisatie, de VSNU. Met Hans van der Linden, huisarts in Capelle aan de IJssel. En met Huub Schellekens, net als Osterhaus viroloog en hoogleraar farmaceutische biotechnologie aan de Universiteit van Utrecht. Voordat we het algemeen gaan maken, toch even over Osterhaus. Heeft Ab Osterhaus heren niet gewoon de pech gehad dat die Mexicaanse griep maar niet echt uitbreekt? Hadden we het ook over al die dubbele petten gehad als we nu wel een echte pandemie hadden meegemaakt, meneer Schellekens?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat en toch eens gaan denken op een gegeven moment, waarom houdt hij nou zo vol dat het een ernstige griep wordt? Terwijl toch iedereen in het, nou iedereen is wat overdreven, maar de meesten in het vak vonden dat het niet meer zou worden dan een seizoensgriep.
Dus dat had hij beter niet kunnen doen?
Nou ja, ik weet niet welke. Oh, ik ga ervan uit dat hij daar wetenschappelijke argumenten voor gebruik heeft. Maar op een gegeven moment, ik weet het omdat mij gevraagd werd op een gegeven moment in Nova, waarom zegt u andere dingen dan Osterhaus? Ja. Dan denk ik toch, ja, ik sta heel anders in die influenza of in die griepwereld dan Osterhaus. En ik kan daar wat vrijer iets over zeggen dan iemand die ook nog een keer een laboratorium van 100 man bij zich moet houden.
En dat een geweldige pandemie zou uitbreken is geen common sense in de beroepsgroep, zegt u.
Nou, een pandemie, dat is een griep die over de hele wereld gaat.
Daar hebben we het wel over gehad.
Wordt het een griep die vergelijkbaar wordt met de Spaanse griep, waarbij een aantal procenten van mensen zou gaan overlijden aan de griep. Dat was de discussie.
Niet dus.
Nooit de discussie dat het een pandemie zou worden.
Hans van der Linden, huisarts uit Capelle aan de IJssel. Denkt u dat hij gewoon een beetje pech heeft gehad, Osterhaus, doordat die griep niet uitbreekt?
Nee. Als je een extreem advies geeft om 34 miljoen vaccins in te slaan, dan moet je zeker weten dat het virus heel virulent, dus heel krachtig is. En daar was eigenlijk geen begin van een aanwijzing voor.
Zeewold Noorda?
Ik heb geen verstand van virussen of van griep. Ik denk ook dat we twee dingen uit elkaar moeten houden. Hoe zit het met de kansen op die griep en wie zegt daar wat over? Ik voel me altijd buitengewoon prettig wanneer wetenschappers het oneens zijn met elkaar. Dat betekent dat ze nadenken en dat ze met elkaar in discussie gaan. En aan de andere kant de zaak of de verhouding tussen Osterhaus en zijn bedrijf en zijn wetenschappelijk werk helder genoeg is. Dat zijn twee verschillende kwesties en ik zou die niet door elkaar willen husselen.
Wel een belangrijke kwestie, want we gaan er straks onder andere met u over
een zeer belangrijke kwestie, zeker.
We gaan dat zo doen, maar eerst even Osterhaus en de griepepidemie zelf. Argos heeft zich de afgelopen weken verdiept in de wereld van de universitaire BV's en met name de BV's rond op Osterhaus. Luister eerst naar een verslag van Erik Arends.
Dan moet je niet hypocriet gaan doen of schizofreen gaan gedragen of mensen ter discussie stellen, de integriteit van mensen ter discussie stellen, als het niet anders kan dan in een goede samenwerking. En dan mag je bij verwachten. En Osterhaus is daar echt een prachtig voorbeeld van, dat die mensen die op dat spanningsveld actief zijn, transparantie laten zien. En je moet ook afspreken, dat hebben we met AB gedaan, dat als er opbrengsten uitkomen, zijn die niet voor hem, maar voor de universiteit.
Anton Westerlaken, lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum, in een interview dat wij ruim 3 weken geleden met hem hadden. Universiteiten moeten nu eenmaal samenwerken met bedrijven, zegt hij. En dan moet je daar achteraf, in het geval van AB Osterhaus, niet over gaan zeuren. Wat helpt om misverstanden te voorkomen, is transparant zijn over je zakelijke belangen. Aldus Westerlaken. Maar hoe transparant is het Erasmus Medisch Centrum? Naar aanleiding van onze uitzending van 3 weken geleden over Osterhaus en de commotie in de pers die daarop volgde, gaf het EMC een persbericht uit. De kwestie is dat AB Osterhaus aandelen bleek te hebben in het bedrijf Viroclinics Biosciences. En dat bedrijf heeft zich onder andere beziggehouden met het testen van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Dat persbericht van het EMC legden we voor aan Anthony Jonkman. Hij is advocaat en specialist vennootschapsrecht.
Ik citeer: geheel volgens de wettelijke regels is het intellectueel eigendom waarop professor Osterhaus als onderzoeker aanspraak kan maken ondergebracht in het bedrijf Viroclinics Biosciences. Zijn recht op aandelen in dit bedrijf is ondergebracht in een onafhankelijke stichting genaamd Stichting Administratiekantoor Erasmus Personeelsparticipaties. Dit betekent dat professor Osterhaus geen zeggenschap heeft over het financiële beleid van Viroclinics Biosciences. Deze constructie voorkomt dat een conflict of interest kan ontstaan. Ja, dat lijkt mij onjuist. Dat de aandelen zijn ondergebracht in een stichting administratiekantoor betekent niets meer dan dat de zeggenschap verbonden aan die aandelen bij dat administratiekantoor berust, maar laat onverlet dat de financiële rechten berusten bij de certificaathouders, dus de houders van de certificaten die tegenover die aandelen zijn uitgegeven, waaronder dus de heer Osterhaus. En voor de goede orde, certificaten, dat zijn dus, laat maar zeggen, de financieel-economische rechten die aan een aandeel kleven. Dus als je stelt dat er geen conflict of interest zou zijn omdat er is gecertificeerd, dan zeg je eigenlijk iets heel geks. Want certificering laat simpelweg onverlet, maakt juist mogelijk dat de certificaathouder, de heer Osterhaus, financieel-economisch de rechten behoudt die aan de aandelen kleven.
Het feit dat de aandelen van Osterhaus ondergebracht zijn in een aparte stichting betekent dus niet dat Osterhaus niet kan profiteren van de winst van die aandelen, zegt Jonkman. Waarom heeft Osterhaus die aandelen eigenlijk? En waarom is hij daar in zijn uitspraken niet duidelijker over? In juni zei hij in een interview in de Telegraaf nog dat hij helemaal geen aandelen had. Nou, dat klopt dus niet. Westerlaken legde 3 weken geleden uit waarom Osterhaus aandelen heeft.
Hier werkt het zo dat als een hoogleraar met een initiatief of een ontwikkeling of een ontdekking komt en je wil daar kennisvalorisatie op toepassen, je wil dus die kennis vermarkten omdat er een potentie is dat bedrijven erin geïnteresseerd zijn, dan wordt in samenspraak een BV opgericht. Omdat dat het instrument is om die kennis op die markt ook rendabel te maken. Daar horen patenten en octrooien bij. In de regelgeving is er een verplichting dat degene die dan die vinding gedaan heeft, dus ook voor een deel aandeelhouder wordt van die BV die je opricht.
We moeten Osterhaus wel aandelen geven, zegt Westerlaken, omdat zijn uitvinding in de BV zit. Maar moet dat inderdaad? We legden het voor aan hoogleraar octrooirecht Jan Brinkhoff. In de octrooiwet is geregeld dat de uitvinder en houder van een patent een billijke beloning moet krijgen.
Verder wordt er niet geregeld, dus niet hoe dat vormgegoten moet worden, of dat in geld is, gratificatie of wat dan ook. Daarover staat niets in de octrooiwet.
Het is dus een vrije keuze geweest binnen de grenzen van die octrooiwet van Erasmus om in aandelen uit te betalen. Precies. Of te belonen.
Precies. Ja.
Ook Jan Bernd Huizink, hoogleraar ondernemingsrecht aan de VU in Amsterdam, stelt dat de Erasmus Universiteit een keuze had.
Nou ja, je zou kunnen zeggen, wat wij als Erasmus Universiteit doen, is mensen allerlei mooie dingen laten bedenken. Daar vragen wij octrooi op aan. En ze krijgen gewoon een geldbedrag, punt uit. En dan is ieder conflict is weg. Maar ik denk niet dat veel mensen met zo'n voorstel zullen instemmen.
Waarom niet?
Ja, dat is, als jij iets bedenkt, misschien worden er heel veel waard. Ja, dan neem je nu niet genoegen met 1000. Als je al groeiend misschien op 10.000 of 100.000 terecht kunt komen. Ja, zo zijn mensen wel. Lees Nietzsche maar, zou ik zeggen.
Wij hebben ons de afgelopen weken verder verdiept in de verschillende BV's die het Erasmus Medisch Centrum heeft opgericht rond de vindingen en activiteiten van Osterhaus. En dat was geen eenvoudige zaak. We troffen maar liefst 6 BV's aan die onderling ook weer nauw verweven zijn. Om het allemaal te snappen hebben we de hulp ingeroepen van deskundigen. Wat vinden die van de transparantie van het EMC? Hoogleraar ondernemingsrecht Huizink.
Je moet, nou ja, misschien wel een tijdje rechten gestudeerd hebben om het allemaal te snappen. Dat is natuurlijk de ellende. En ja, er zijn verschillende BV's zijn er gebruikt als vehikel, heb ik begrepen. De namen van die BV's die lijken allemaal erg op elkaar. Dan is er één BV die een heel andere naam heeft. En de aandelen daarvan die zijn, zo begrijp ik, uiteindelijk aangewend als storting op de aandelen bij oprichting van Viro Clinics, Biosciences. Maar die BV die, met die andere namen, die is me nou ontschoten. Wat was het nou? Nou, ik weet het waarachtig niet meer. Wacht eens, hier komt hij. Je kan het amper uitspreken. Coronovative BV, denk ik dan. Die BV die gebruikte als handelsnaam, dat wil zeggen, opereerde in het verkeer niet onder die moeilijk uitspreekbare naam, maar ook weer onder de naam die verwantschap hield met Viro Clinics. En dat maakt het natuurlijk allemaal betrekkelijk schimmig. Je komt er allemaal wel uit, maar ik vraag me af of een gewoon mens dat allemaal snapt.
Dat is moeilijk. Op basis van de stukken die ik heb gezien, vind ik transparantie misschien niet het juiste woord. Er zitten nogal wat gaatjes in en er zijn nogal wat vragen te stellen.
Anthony Jonkman, specialist vennootschapsrecht.
Gesteld wordt dat volledige openheid zal worden gegeven, dan zou er wat mij betreft wat meer moeten worden aangetoond dan tot dusver is aangetoond. Bijvoorbeeld afspraken tussen de aandeelhouders en of de certificaathouders. Bijvoorbeeld met betrekking tot dividend. Ik begrijp wel uit de stukken dat de afspraak er ligt dat het dividend 100% teruggaat de onderneming in. Dat kan zo zijn, maar als je beweert dat je transparantie betracht, dan toon dat dan aan in plaats van het alleen te zeggen. In het kader van de transparantie is ook gewezen op de handelsregisterinformatie. Die is voor een leek nauwelijks toegankelijk over het algemeen. Dat kun je niet verwijten, de universiteit misschien. Maar als je roept dat je transparant bent en je verwijst voor informatie over de betrokken vennootschappen of de voorgeschiedenis daarvan, simpelweg naar de Kamer van Koophandel informatie, dan maak je er toch echt iets te makkelijk van af. Dan zul je, wat mij betreft, nogmaals, als je echt heel transparant wil zijn, moeten toelichten. Of met andere bronnen staven.
Deze week ontvingen wij uitgebreid antwoord op een gedetailleerde lijst met vragen die we voorgelegd hebben aan het Erasmus Medisch Centrum. En daarin geeft het EMC inmiddels toe dat het een keuze was om Osterhaus aandelen te geven in het bedrijf Viroclinics Biosciences BV. Maar omdat die aandelen zijn ondergebracht in een aparte stichting, heeft Osterhaus er geen zeggenschap over en daarom is er ook geen sprake van belangenverstrengeling. Klopt dat? Dat vragen we aan Jan-Bernd Huizink, specialist in ondernemingsrecht.
Ja, dat is te kort door de bocht. Je kunt inderdaad aandelen, zoals wij dat dan noemen, certificeren. En dat betekent dat die aandelen gehouden worden door de stichting. En dat betekent dus ook dat de stichting formeel gesproken aandeelhouder is. En de stichting daarom ook het stemrecht op die aandelen uitoefent. Je zou het kunnen zien als een scheiding tussen de economische functie van het aandeel en de zeggenschapsfunctie van het aandeel. En die ook economische functie die is natuurlijk wel bij Osterhaus blijven berusten. Dus in die zin vaart hij er wel bij als de BV waarin hij dan die aandelen, of beter gezegd certificaten van de aandelen heeft, als die BV het goed doet. Want dat betekent dat zijn aandelen in waarde stijgen en dat er misschien ook dividend uitgekeerd wordt. Dus in die zin staat hij wel in relatie tot die vennootschap, tot die BV.
Maar de Erasmus zegt, wij keren geen dividend uit.
Als er geen dividend uitgekeerd wordt, dan blijft dus alles in de vennootschap zelf en wordt het daar opgepot. Dat kan. En dat betekent dan wel dat de waarde van die aandelen stijgt, want er worden daar dan reserves gekweekt. En dus het vermogen van die vennootschap neemt toe en indirect daarmee ook de waarde van de aandelen.
En daarmee is dus het belangenconflict nog steeds staande?
Financieel. Nou ja, of er een belangenconflict is, dat weet ik niet. Maar financieel heeft in ieder geval Osterhaus heeft belang bij het goed draaien van die vennootschap. Want dan worden zijn aandelen meer waard.
Tot slot, Anthony Jonkman.
Waar het bij mij betreft gewoon heel simpel gezegd om gaat, is dat hij aan de ene kant, dat staat gewoon wel vast, een financieel belang heeft. Hoe dat ook geconstrueerd is en wanneer zich dat ook echt wanneer dat ook echt te gelden te maken is. En aan de andere kant dingen doet, publiekelijk, die ervoor zorgen dat dat belang in waarde vergroot wordt. Waar het mij de conclusie voor mij simpelweg, maar misschien is het niet aan mij, maar zou zijn dat je die schijn, minimaal de schijn van die belangenverstrengeling, moet willen voorkomen. Maar dat is een moreel oordeel dat aan de Osterhaus zelf is. En dat moet iedereen uiteindelijk voor zichzelf bepalen.
En dat was een impressie uit de wereld van Viroclinics BV en Coronovative BV. Wat een prachtige namen zijn. Hebben al die universiteiten dit soort prachtige Engelse namen om zich heen verzameld?
De meeste universiteiten hebben van dit soort wetenschapsbedrijven om zich heen. En die hebben meestal niet van die heldere Friese namen van Hiske, Griekje. Die hebben meestal van dit soort fantasienamen.
Want ze moeten ook scoren in Amerika, in Nederland, internationaal. Wat vindt u van die namen, meneer Schellekens?
Nou ja, inderdaad, ze zitten in een internationale wereld. En vaak doet de naam wat meer vermoeden dan het in werkelijkheid is.
Want?
Nou ja, je denkt dan in iets heel groots. Maar meestal zijn het
Gewoon drie onderzoekers. Correct, op een klein kamertje ergens, op een campus.
Ja.
Maar het klinkt wijd.
Het is een volstrekt logisch gevolg van de ondernemende universiteit. Toen in 1987, wij hadden een bestuursvergadering van het Universiteitsfonds Rotterdam en de afloop.
Want waar zat u toen bij?
Ik zat toen in het bestuur van de Universiteitsfonds, daar heb ik lang in gezeten. Ja. En onze rector, Magnificus Rino Kan, die kondigde toen aan...
De huidige SER-voorzitter is dat, Alexander Rino Kan.
Alexander. Ja. Dat hij met Jo Ritsen en Heers Berlin het rapport naar een ondernemende universiteit had geschreven. Ja. Waarop een van onze bestuursleden, Jan Dutiel van het advocatenkantoor, zei, meneer de rector, bent u niet bang dat dit het einde zal zijn van de onafhankelijkheid van de universiteit? Nou, dat waren profetische woorden. Ja. En ik denk dat het hierom gaat. Wil je dit? En zo ja, als je dat wilt, wat zijn daarvan de consequenties?
Want daar is het mee begonnen met Alexander Rinokan en Joris Ernst Heersbolin. Ja, die wilden de ondernemende universiteit.
Dat in 87 is dat zo'n sneeuwbal toen begonnen.
Ik kom zo op terug. Eerst misschien toch even naar die vraag van... is er bij Ab Osterhaus nou sprake van belangenverstrengeling of niet? Want we hoorden net een heleboel tegengestelde geluiden eigenlijk daarover... in de reportage van Erik Arends. De een zegt van, ja, hij heeft aandelen. De ander zegt, ja, maar die aandelen zijn ondergebracht in stichting... dus hij kan er niet aankomen. En dan zegt de derde weer van, ja, dat is natuurlijk niet waar. Het zit wel tijdelijk in een stichting, maar hij kan er wel winst mee maken in de toekomst. Dus meneer Schellekens, is het belangenverstrengeling of niet wat Osterhaus doet?
Nou, hij heeft in ieder geval een financieel belang. Hij heeft ook een belang bij, bij griep en bij de ontwikkeling van griepvaccins. En,
hij heeft ook, u bedoelt ook, hij heeft ook belang bij dat de griep uitbreekt?
Ja, als de griep zou verdwijnen, dan is er in ieder geval voor een aantal van zijn BV's nog maar weinig te doen, lijkt mij.
Dus u vindt dat voor een wetenschapper belangenverstrengeling?
Wordt pas belangenverstrengeling, want we hebben veel meer wetenschappers binnen de universiteit die betrokken zijn bij bedrijven. Het wordt een belangenverstrengeling als je in combinatie met die financiële belangen ook bijvoorbeeld de overheid gaat adviseren, waarbij je direct financieel belang hebt bij het advies wat je uitbrengt aan, aan de overheid en aan de minister. Dan heb je belangenverstrengeling.
Dus wat hier is gebeurd, tegen de minister zeggen, er komt een hele gevaarlijke griep aan en we moeten een groot deel van Nederland wel twee keer gaan vaccineren.
Dat, ook dat mag je zeggen, als je er maar, als je daar maar heel duidelijk bij maakt. En ik vind ook in je media-uitingen dat je die belangen hebt. Bij sommigen is het uitgesloten. Ik ben zelf lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. En daar is het wettelijk vastgelegd dat er geen enkel financieel belang mag hebben in de farmaceutische industrie. Geen enkel aandeel. Geen enkel aandeel in beleggingsfondsen die belangen hebben in de farmaceutische industrie. Het geldt ook voor mijn echtgenoot.
Ja, maar de wereld van de virologen werkt dus niet helemaal zo, kennelijk.
Nou, ja. het is niet alleen de virologen. Het is de. Kijk, je hebt twee dingen. Je hebt de commercialisering van de universiteit. En dat leidt tot financiële belangen van onderzoekers. En je hebt de positie van... we hebben in Nederland natuurlijk talloze adviseurs, gremia en commissies. Ja. En ja, soms sluit het ene het andere uit, vind ik.
Ja, maar wat mij niet bevalt in de discussie van de afgelopen twee weken is dat er een paar dingen vreselijk door elkaar lopen. Je hebt aan de ene kant de wereld van gebruik maken van wetenschappelijk advies. Mensen die er verstand van hebben, worden door de overheid geraadpleegd. De overheid is en blijft verantwoordelijk voor de beslissingen die ze neemt. Het voorbeeld dat Schellek het net geeft.
Ja, maar het gaat erom dat de overheid advies vraagt om aan mensen die vervolgens weer in een bedrijfje zitten of in een onderzoekstraject zitten.
Daar kom ik zo op. Maar de overheid gaat over de regels over hun adviseurs. Hè. En als dus bij de Geneesmiddelenraad gezegd wordt, wij gaan dat zo scherp scheiden van elkaar, dat niemand daar ook maar enige commerciële belangen mag hebben enzovoort enzovoort, dan is het aan de overheid om dat te bepalen. Ik heb nu begrepen dat Osterhaus' rol bij de Gezondheidsraad er ook een is, van een adviseur op afstand die geen stemrecht heeft in beslissingen die worden genomen. Nou, dat is dus helemaal verantwoordelijkheid van de overheid. Daar gaan die adviseurs
maar
zelf
maar iemand
niet
anders op nemen die geen belang heeft.
En daarvan denk ik van, je zou stom zijn om mensen die er verstand van hebben niet te gebruiken. Maar je moet wel als overheid zelf je verantwoordelijkheid houden voor de beslissing die je neemt.
En het tweede,
dat is dat er gedaan wordt alsof die commerciële universiteit...
U bedoelt ook met die eerste opmerking, al die Kamerleden die zich zo hebben opgewonden erover, dan denkt u van, jullie zijn de overheid, jullie controleren de overheid. Nou, je had dat zelf toch kunnen bepalen.
Ik vond het voorbeeld van Schellekens net volstrekt helder. Er worden adviezen uitgebracht voortdurend of bepaalde geneesmiddelen in Nederland worden toegelaten. Daar zijn adviezen voor nodig. Daar hebben ze hele strikte eisen gesteld aan wie mogen in die raad zitten. En die worden daarop gescreend. Klaar, helder. Verantwoordelijkheid Osterhaus, nee, verantwoordelijkheid overheid.
Okay.
Dan dat bedrijf. Ja. Er wordt dus de suggestie gewekt alsof farmaceutische bedrijven en dit soort universitaire testbedrijfjes allemaal hetzelfde zijn. Nee, die grote farmaceutische bedrijven die produceren dit soort vaccins. Het grote belang bij zo'n griepvaccin zit in Basel. Dat zit bij de grote fabrikanten daar. Dit is een bedrijfje dat vanuit de universiteit is gesticht om een lab te financieren. Waar een vinding in zit, een procedure die Osterhaus zelf heeft ontwikkeld. Het alternatief zou zijn dat Osterhaus het ontwikkelt, patenteert en het aan een farmaceutisch bedrijf verkoopt, dat die daar vervolgens mee aan de slag gaat.
En dan loopt de universiteit de winst mis.
Dat niet alleen. Dan loop je dus de mogelijkheid mis om een lab met 100 mensen in te richten en dit werk te blijven doen. Kijk, als de Nederlandse overheid of de Europese overheid miljarden in het onderzoek zou stoppen en er geen geregenheid zou hoeven te zijn om op de markt geld te verdienen met dit soort werk te doen, dan hoefden we ook zo'n bedrijfje niet te hebben.
Dus u bent erg voor die ondernemersuniversiteit?
Ik denk dat wij geen enkel alternatief hebben dan dat soort dingen te doen.
Even kijken, want u zei daarnet, meneer Van der Linden, dat waren profetische woorden om in de jaren 80, 90 heb je het dan over, hè, ja, te waarschuwen tegen Alexander Rinnekans idee en tegen die ondernemende universiteit. Maar ja, ik hoor van Sijbold Noorda dat dit toch een hele verstandige manier is om te doen, want ja, anders gaat de farmaceutische industrie ermee vandoor.
Nou ja, we zijn het dan volstrekt hier aan tafel over eens dat de non-profit institutie die de universiteit was, dat die nu op een gegeven moment een eentje is met de zakelijke relaties naar de industrie. En waarbij...
Nee, niet een zakelijke band met de industrie. Ze maken geld om zelf een lab in te richten.
Ja, maar dat is een beetje idealistisch geredeneerd, denk
nee,
ik. Ik denk,
dat is de praktijk.
Er zijn op een gegeven moment, als u die fondsenwereld kent, dan weet u op een gegeven moment, er zijn nu zakelijke contacten, er worden BV's afgesloten, die industrie, die farmaceutische industrie, zeker, ik praat vooral over de medische faculteiten, dat zijn zakenpartners geworden. Tegen zakenpartners ben je aardig, je bent part of the party. En dat betekent op een gegeven moment dat in die hele affaire Oosterhuis we niet alleen moeten kijken naar of hij nou persoonlijk belang had. We moeten ook gewoon zien dat het zakelijke relaties zijn voor nu en straks en in de toekomst. En die stem je mild. En op het moment dat er dan een evident verkeerd advies aan de minister is gegeven, wat zeer voordelig is voor de zakelijke partners en voor de zakenrelaties, ja, dan...
Want u denkt dat het een heel overdreven advies is geweest over die Mexicaanse griep?
Buitengewoon overdreven advies. Ook met dreigen, met gevaar en het Het probleem is dat het wereldwijd is. Dus dan zeg je van ja, kijk eens, hij was niet de enige in de wereld. Ja, maar dat is nou het aardige van die farmaceutische industrie. Die werkt mondiaal. En met militaire gerichtheid hebben zij een soort van marketing die overal tegelijk start. En iedereen praat elkaar vervolgens. Nou, dat heb ik zo vaak in het verleden gezien. Mm-hmm. Ja, omdat ze dat meestal goed strategieën.
Maar zei Noorda, het gaat toch allemaal verder, die belangenverstrengeling, dan u zei?
Nou, het gaat in principe om één hoofdvraag. Wetenschappers, of dat nou juristen zijn of economen, of dat nou sociologen zijn of medici of biologen, die houden zich met zaken bezig die een groot maatschappelijk belang vertegenwoordigen. Die horen dus in die maatschappij thuis te zijn. Soms heeft die maatschappij de vorm van de politiek, soms heeft die maatschappij de vorm van een bedrijf. Die horen daarin een belangrijke rol te spelen. En er is dus helemaal niks mis dat ze in die wereld staan. Het romantische idee van een wetenschapper die als een soort stuurman aan de wal met droge voeten zonder storm en zonder golven een oordeel heeft over wat er in de wereld gebeurt, dat is lang voorbij. Wat vervolgens de vraag is, is de universiteit in staat om...
Maar als je actief wilt zijn voor de maatschappij, daar hoef je dat toch geen geld aan te verdienen?
Jawel.
Dat zijn hele andere dingen.
Laat ik een heel ander voorbeeld geven, want we hebben het nu steeds over meneer Oosterhuis. Een hoogleraar in de juridische faculteit, die 2 dagen in de week aan de juridische faculteit werkt, als groot jurist op een bepaald gebied, 2 dagen in de week werkt op een advocatenkantoor, die doet precies datzelfde. Maar die moet dus wel als wetenschapper in de universiteit scherp gehouden worden dat hij zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid niet verkoopt. Ja. En dat is waar het om gaat.
Ik ben het helemaal met Noorder eens.
Even het laatste woord voor u. Want
ik ben het helemaal met Noorder eens. En natuurlijk, het heeft grote voordelen om op een gegeven moment engagement te hebben op de universiteiten. En we kennen allemaal de stofjas hoogleraar van vroeger die met zijn billen op de stoel zat tot zijn pensioen. En dat daar die zaak opgeschud is prima. Maar waar ik zo graag in deze discussie naartoe zou willen, wat is dan vervolgens de consequenties als het over zaken gaat die onze algemene volksgezondheid aangaan? Hoe moet de minister zich dan laten adviseren? En dat lijkt me op een gegeven moment heel wat waard zelfs deze discussie daarin iets opleverde.
Ik kom er zo op terug, maar ik ga het even ingewikkelder maken, want we hebben ook om hulp gevraagd bij het Erasmus Medisch Centrum voor deze uitzending. Altijd hun gevraagd, hoe zit die wereld van biosciences en pharmaclinics en ik ga het nog 1 keer proberen, Coronovetef BV, nou precies in elkaar. En ze hebben echt uitgebreid informatie ook gegeven. Wezen ons bijvoorbeeld erop dat Oosterhuis nog andere aandelen heeft voor ongeveer 3% in een Zweeds farmaceutisch bedrijf, Isco Nova geheten. Die maken hulpstoffen voor vaccins, voor dierlijke vaccins, dus niet voor menselijke vaccins zoals het griepvaccin. Maar laat het Erasmus Medisch Centrum ons deze week weten, dat zou die Zweedse firma in de toekomst wel eens wel kunnen gaan doen. En daarom heeft Oosterhuis inmiddels die aandelen zelf te koop aangeboden aan de andere aandeelhouders. Hij beseft er zelf ook wel een beetje dat het balanceren op het randje is, denk ik dan.
Nou, ik ken dat Zweedse bedrijf niet. Ik weet niet of dat
Isco
ook een, of dat ook een universitair bedrijf is. Dat een universiteit is opgericht. Daar heb ik geen idee van. Maar het punt dat Van der Linden net aansnijdt is buitengewoon belangrijk. Hoe komen we tot beslissingen die de toekomst van het land, in dit geval dan de gezondheidszorg, raken? En daar lijkt mij van dat het land, de overheid, het ministerie van VWS, dit soort dingen helder moet regelen en scheidingen moet maken. En dat moet de discussie dus niet over Oosterhuis gaan. Dan moet de discussie gaan over meneer Klink.
Ik vind het absoluut oninteressant of Oosterhuis een onsje meer aandelen heeft of minder. Hij heeft ze. En we hebben gekozen voor
het
systeem.
Ik vind dat ze helemaal niet moeten hebben eigenlijk.
Ik heb zelf een aantal van deze BV's op de universiteit opgericht. Ja. Omdat ik in de financiële sector zat. Ja. Maar gewoon hoogleraren die in projecten gaan. Ja, dan moeten contacten gesloten worden. Ja. Moet een BV worden. Dat is het logische gevolg. Alleen het verkeerde is...
Wat is dan verkeerd?
De adviesstructuur in Nederland is verkeerd. En onze minister, als het over aangelegenheden van gezondheidszorg voor onze hele bevolking gaat, dan moeten er geen monomane specialisten aan het woord komen. Vraag aan een botontkalkingsspecialist om advies, en dan moeten we allemaal pillen slikken tegen osteoporose. Vraag te hoog cholesterol, dan moeten we allemaal cholesterolpillen slikken. En de HPV-vaccinatie, baarmoederhalskankervaccinatie, is ook een mooi voorbeeld ervan.
Maar wie dan wel?
Ik denk op
wie moet de minister dan adviseren?
Ik denk dat de minister op een gegeven moment...
Wel mensen met verstand van zaken, hoop ik, als potentiële patiënt.
Dat moeten mensen zijn die verstand hebben van gezondheidszorg voor de hele bevolking. En dan praat ik over epidemiologen, mensen uit de maatschappelijke gezondheidszorg en voor alles huisartsen. Want huisartsen die doen niets anders.
Ja, zijn zelf huisarts.
Ja, maar het is de enige, beroepsorganisatie die een goed wetenschappelijk instituut heeft. Daar kan de Nederlands huisartsgeneeskunde, de wetenschappelijke standaarden, daar kan helemaal niets aan tippen. En dit zijn mensen die op een gegeven moment kijken van ja, alles kan, maar moet ook alles.
Dus meneer Van der Linden, uit al die adviescolleges van minister Klink, want het zijn er inderdaad heel wat op medisch gebied, specialisten eruit jagen en mensen met algemene kennis erin.
Ik vind Klink dus op een gegeven moment zich moet omringen door mensen die zeggen, wat is voor de gezondheidszorg als totaliteit? En laten die maar gaan stoeien met die monomane specialisten. En die zeggen dan op een gegeven moment, bewijst het ons maar, maakt u maar een rekenmodel. Ja. Is het kosteneffectief? Is het gegarandeerd veilig? Is het gegarandeerd...
Maar dat is een mooi voorstel. Ja, dat is een mooi voorstel, hoor. Maar op basis waarvan gaan dan die specialisten met die bredere kijk adviseren? Omdat... Er wordt bijna geen klinisch onderzoek meer gedaan. En in mijn geval onderzoek op het gebied van bijwerking van biotechproducten. Wat niet op een of andere manier betaald wordt door de farmaceutische industrie. Dus als je dat wil, dan moet er ook onafhankelijk onderzoek mogelijk zijn naar klinische effecten.
Met andere woorden, minister Klink, zijn voor minister Klink helemaal geen adviseurs te vinden die niet op de een of andere manier banden met de industrie hebben.
Op dit moment niet. Maar hij heeft wel een plan om met een groot fonds te komen voor onafhankelijk onderzoek.
Jouw vraag aan mij was op basis waarvan? Op basis van het feit dat deze specialisten die daartussenin staan en verstand hebben van zijn artsen en ze hebben verstand van op een gegeven moment...
Nee, dat begrijp ik wel.
Van maatschappelijke implicaties van algemene gezondheidszorg. En dat is in dit geval... Klink is gewoon klemgereden. Zo simpel. Hij krijgt het advies... alle meisjes baarmoeder als kanker. Hij kan geen kant uit. Hij krijgt het advies 34 miljoen. Hij kan geen kant uit. Hij zou daartussen een gremium moeten hebben die zegt... ja, oké, dat is allemaal mooi en aardig. Maar nu wil ik op een gegeven moment eventjes mensen met gezond algemeen maatschappelijk belang.
Ja, wat Van der Linden zegt, een evenwichtige adviescollege... Ja. Dat lijkt me buitengewoon wijs. Aan de andere kant...
Ja, dus laten de superspecialisten uit die adviescolleges...
Nee, zet ze er rustig in, maar zet er ook een tegenwicht in... en zorg dat je met gezond verstand een afweging maakt. Maar Schellecke zei net iets heel belangrijks. Hij zei, ik krijg te weinig geld beschikbaar... om helemaal los, zonder enige band, met enig bedrijf... of met enige farmaceutische industrie, testonderzoek te doen. En dat is denk ik een buitengewoon belangrijk punt. Want dat is ook een hele wezenlijke rol van de wetenschap. Dat je volledig tegen de draad in, onafhankelijk... zonder dat je ook maar iemand naar de ogen moet kijken... of zelfs maar de schijn hoeft te wekken dat je iemand naar de ogen moet kijken... dit soort onderzoek moet doen. En dat is
maar dan moet het wel betaald worden.
Dat is een sterk pleidooi.
Bijvoorbeeld door de overheid. Maar de overheid heeft het afgebroken de laatste 20 jaar.
Wij laten het er... bij zitten. Hè. Dus ze hebben het belang van fundamentele investeringen in het onderzoek. Het gehele vrije onderzoek hebben we onvoldoende gezien. We hebben te snel gedacht van, nou ja, we vangen wel een heleboel dingen op door in een quasi-markt te opereren. En daar is denk ik ook in bepaald opzicht niet aan te ontkomen. Maar we moeten zorgen dat die basis gezond en stevig blijft. Want dat is de ziel van de wetenschap.
Ik kom zo even op de ondernemende universiteit weer terug. Want het lijkt me inderdaad een belangrijk onderwerp om over door te discussiëren. Maar nog even over die advisering van minister Klink. Want kijk, op papier, als je gewoon in de staatsalmanak kijkt, dan staat het er heel netjes. Er is een gezondheidsraad. Ja. En die is uit heel veel verschillende mensen samengesteld met allemaal subcommissies.
Zit ook huisarts in.
Dus wat is er eigenlijk mis? Die gezondheidsraad is er toch gewoon voor?
Ja, en dat is op een gegeven moment...
Meneer Van der Linden.
Dat is de als je weet hoe deze raden werken... dan zou ik daar een tweetrapsraket in willen zien. Enerzijds op een gegeven moment de specialisten die zeggen... medisch-technisch zou het zo moeten. Dat is één commissie. En die tweede gaan dan het in een totaal pakket bekijken. Wanneer je dat koppelt in één discussie binnen de gezondheidsraad... sneeuwt op een gegeven moment het algemene gezondheidsaspect... die sneeuwen onder. Dan wordt gefocust op die specialistische...
Het wordt gelijk naar een commissie gedelegeerd bij de specialisten.
Het is heel technisch-kratische discussies. En ik heb met verschillende leden van de gezondheidsraad gesproken... die bij deze discussie zijn geweest. Zowel over die HPV-vaccinaties...
En die konden het waarschijnlijk niet volgen... als de griepspecialisten onder elkaar gingen discussiëren.
Ze hebben op het moment dat ze bij elkaar komen... hebben de monomane specialisten een grote overwicht in de discussie.
Ja, die gaan het dan met elkaar over H1N1 hebben... en dan weet je niet meer waar het over gaat.
En de beslissing is genomen, voor je het weet... en is dan heel moeilijk om er tegenop te roeien. Laten de monomane specialisten zeggen, dit vinden wij nodig... en dan vervolgens leg je dat neer in een ander gremium.
Nou, allemaal mee eens?
Mee eens, ja.
De breedte in. Seybold?
Ja, mij lijkt dus de kwestie van... wat is de positie van de universiteit in de maatschappij... het eigenlijk interessante thema. En dan hebben we als universiteit, hebben we denk ik... drie dingen uit elkaar te houden. Wij moeten zorgen dat onafhankelijkheid en transparantie... van de rol van de wetenschappers glashelder is. De integriteit van een wetenschapper hoort... Ja.
Mag ik even tussenbij komen? Want dat is die nu niet. Een heleboel universiteiten zeggen... wij zetten dat soort gegevens over bijvoorbeeld nevenfuncties... niet op onze site, want we willen de privacy van ons personeel...
Wij hebben al een paar jaar geleden volstrekt afgesproken... dat we die gegevens geheel publiek hebben en maken.
En controleren jullie dat ook, of iedereen dat doet?
Zeker. En we hebben onder leiding van de Academie van Wetenschappen... een heel integriteitsbewakingssysteem.
Oké, meneer Schellekens, zit het goed met die transparantie?
Jonge wetenschappers worden daarin opgeleid. Dus dat is hoofdstuk 1.
Meneer Schellekens, hoofdstuk 1, zit het goed met die transparantie?
De plannen wel, ja. Als je ziet wat er tot nu toe echt op het internet te vinden is... dan is dat allemaal heel boven. Okay. Ik heb voor de Universiteit van Utrecht, geloof ik een half jaar geleden... heel uitgebreid iets ingevuld, maar het staat nog steeds weer op het net.
Oké, dat was punt 1.
Parallel aan het transparante loopt het niet transparant. Hè? En dat is niet transparant.
Oké, zij wil Noorda. U had vier punten. Dit was punt 1.
Ik had drie punten. Oké, okay, 2. Valt mee. Dus dit is punt 1, die transparantie. Punt 2 is, de wetenschap moet zich buitengewoon goed en sterk kunnen blijven ontwikkelen. Wereldwijd, goed aangesloten, wetenschappelijke discussie. Dat vergt een hele stevige... onafhankelijke funding van de wetenschap. Dus het belang van een stevige hoeveelheid geld... voor fundamentele wetenschap wordt in dit soort discussies... alleen maar onderstreept. Want als je dat tot je beschikking hebt... dan hoef je dus als universiteit veel minder snel je toevlucht te nemen... tot alle mogelijke samenwerkingsverbanden, dan heb je die vrijheid. Maar punt 3... Een universiteit die niet zou samenwerken met de industrie... die niet zelf BV's zou oprichten... die niet zelf in de wereld van het bedrijfsleven en van de maatschappij zou zitten... zou een onnozele wetenschap zijn. We hebben nu de hele discussies rond het bankwezen. Daar komen, iedere avond komen daar hoogleraren op de televisie vertellen... wat ze ervan moeten vinden, hoe dat in elkaar zit. Als dat allemaal mensen waren die nooit in een bankraad hadden gezeten...
Dan ga ik toch
die helemaal
protesteren.
Niet wisten waar het over ging.
Ik heb zelf gestudeerd in de jaren 70 aan de Universiteit van Amsterdam... en daar deden we hartstikke veel aan maatschappelijke dingen. De een zat bij een rechtswinkel en de ander bij een wetenschapswinkel... en we verdienden er allemaal geen cent aan... en we hadden heel veel contact met de samenleving. Het is toch heel iets anders dan op commercieel gewin uit zijn... iets doen voor de samenleving?
Op commercieel gewin uit zijn, dat zijn nou uw woorden. Dat voegt u er nou even aan toe.
Ja, dat blijkt uit je BV'tje.
Nee, dat is geen commercieel gewin. Dat is gewoon omzet maken waarmee je een laboratorium runt. Daar worden 100 mensen zijn daar aan het werk bij zo'n lab. Met de omzet die ze maken doordat ze diensten verlenen aan farmaceutische bedrijven. Doordat ze bepaalde vaccins testen. Doordat ze bepaalde screenings uitvoeren. Ja. Dat is dus niet winst maken. Dat is een deel van het universitaire bedrijf runnen met geld uit de private markt.
Ja, maar dan ben je toch afhankelijk van die geldschieters uit de
private
markt?
Nee, je bent afhankelijk van de contracten die je sluit.
Ja, dus
maar,
afhankelijk van die geldschieters. En die zijn de farmaceutische industrie bijvoorbeeld.
Maar de inzet daarvan is dat je werk goed doet. Dat je wetenschappelijk werk verricht. Alleen dat gebeurt in dit geval. Niet met geld van de overheid, maar geld dat je op de markt verdient.
Even voorleggen aan de heer
Schellekens. En dat is onontkoombaar.
Okay, de heer Schellekens en de heer Van der Linden. We moeten niet wereldvreemd zijn. Vroeger waren wetenschappers stoffige mannen in kamertjes zonder uitzicht op de buitenwereld. We moeten een beetje modern zijn. Dit moet, meneer Schellekens.
Ja, ik vind dat wetenschappers met de industrie moeten samenwerken, met allerlei sectoren in de maatschappij. Maar als ik naar mijn eigen vak kijk, de farmacie, dan ik kan geen geld meer krijgen zonder dat de industrie meedoet. En dat heet dan privaat-publieke samenwerking. Maar als je naar de ontwikkelingen kijkt, dan gaat de industrie steeds meer aan het stuur van het onderzoek zitten. Kijk naar IMI, dat is Innovative Medicine Initiative van de Europese Commissie. Dat is ook zo'n vorm van samenwerking. En daar wordt het uiteindelijk het onderzoek, inclusief het universitaire onderzoek, geleid vanuit de farmaceutische industrie. Ja, en dat vind ik een stap te ver.
Ik wil dat toch bestrijden.
Ik heb mijn hele leven samengewerkt met de farmaceutische industrie.
Zou ook eens aandelen genomen of niet?
Nee.
Laat ik nou eens een ander voorbeeld nemen. Ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht van Top Instituut Pharma. Dat is een jaar of 3-4 geleden van start gegaan. Daar werken een stuk of 300-400 jonge wetenschappers, promovendi, postdocs aan farmacologisch onderzoek. En het ontwikkeltraject daarnaartoe. Dat is een samenwerkingsverband van 8 medische centra, 8 universiteiten en een stuk of 40 kleinere bedrijven. Die agenda wordt niet bepaald door de farmaceutische industrie. Die agenda wordt bepaald door het consortium van deze partijen met elkaar. Daar wordt dus een nieuwe generatie wetenschappers opgeleid in samenwerking.
Ik wijs alleen maar op de ontwikkeling, want ik ken TE-Pharma, ik doe er ook projecten in. Maar dat als je kijkt naar de ontwikkeling van die privaat-publieke samenwerking, dan zie je toch steeds meer dat de verantwoordelijkheid en de leiding verschuift.
U zit wel in een klem, meneer Schellekens, want u zegt ik doe er allemaal aan mee, maar ik heb er eigenlijk bezwaren tegen. Ik zie het de verkeerde kant op gaan.
Ik zou ook onderzoek willen doen wat niet door de farmaceutische industrie
maar
bepaald
het
niet, of het wordt.
Ik denk dat meneer Noorder toch een hele eenzijdige kijk hierop heeft. Omdat topfarma drijft op geld van de overheid. En ja, natuurlijk, wie betaalt, bepaalt. Maar waar Schellekens het over heeft, is dat wij stellen vast dat in de farmacologische wereld er bijna niets in de pijplijn zit aan nieuwe ontwikkelingen. Om de simpele reden dat men heigerig bij de farmaceutische industrie rent aan alleen die projecten die veel geld opbrengen. Dus MeToo-preparaten, weer van hetzelfde. De blockbusters, de medicijnen die veel geld opbrengen. En dat op een gegeven moment dat we op achterstand zijn gekomen in de farmacologische research, doordat leidinggevend was niet het ziektebeeld of de zieke mens, maar het rendement van die geneesmiddelen. En u zit in een wereld die daar totaal van verschilt, want u drijft op het geld van wat Hogevorst destijds dus daar is mee begonnen. En zit u ook met uw handen aan de geldkraan. Dus ik denk dat u in een andere wereld leeft.
Over die farmaceutische industrie. En door grote fusies, buitengewoon veel aandelensdruk, moesten grote opbrengsten maken. Risico's kunnen bijna niet genomen worden. Investeringen kunnen bijna niet gedaan worden. Ja. Dat beeld herken ik ook. Maar daar hebben we het hier niet over. We hebben het hier over de rol van de universiteit in het opleiden van nieuwe generatie onderzoekers. En daar vind ik de samenwerking met die bedrijven buitengewoon wenselijk.
Heren, tegen het eind van een discussie hebben wij bij de radio altijd de neiging toe te spitsen op de vraag, hoe moet het wel in de toekomst? Er zijn al een paar losse opmerkingen over gemaakt. Bijvoorbeeld, ik hoor u eigenlijk pleiten voor die eerste geldstroom, hè, die de overheid al die jaren heeft afgeschaft, ingedampt.
Nou ja, die niet voldoende gegroeid is. Ik ben het zeer met Van der Linden eens over wat hij gezegd heeft over die adviesstructuur. Dan moet je helderder structureren, helderder verantwoordelijkheden van elkaar scheiden. En ik wil nog eens onderstrepen, daar roep ik mijn collega's ook voortdurend tegen op. Je kunt niet genoeg transparant zijn als het gaat over de integriteit van de wetenschap, want dat is de ziel van ons bedrijf.
Hoe moet het wel, meneer Van der Linden?
Na een afgeronde technocratische discussie moet een discussie volgen over de implementatie binnen de gezondheidszorg.
Ja, en?
Door een ander gremium.
Ja, oké. Maar hoe moeten die universiteiten, hoe moet het met die ondernemende universiteit? Want u bent daar, vertelde u net, in Rotterdam in het begin ook bij betrokken geweest. Hoe moet het verder met die ondernemende universiteit ook?
Ja, ik kan dat niet goed bekijken voor de hele universiteit. Ik kan het wel voor de medische faculteiten bekijken. En ik denk dat daar momenteel op een gegeven moment toch dingen gebeuren die niet in het belang van de patiënt zijn.
Meneer Schellekens?
Nou, als de overheid onafhankelijk advies wil, kan dat alleen maar op basis van onafhankelijk onderzoek. Ja. En daarvoor moet veel meer ruimte komen.
En toch even, want we hebben het voor een deel over hoe moet die advisering. Nou, daar zijn we het geloof ik over eens. Haal de generalisten erbij in de toekomst, meneer Klink. Maar ook even die BV'tjes. Sijbelt Noorda's stelling is, je leeft in deze eeuw, het kan niet anders dat je contact hebt met de industrie. U zegt, dat begrijp ik, meneer Schellekens. Maar ik wil niet dat ze aan het stuur zitten. We hebben het gehad over aan de ene kant... als er octrooien in het geding zijn, hoorden we net in de reportage... ja, dan moet de wetenschapper een deel daarvan krijgen van de universiteit. Maar moet dat per se in de aandelen zoals dat bij de Erasmus-universiteit gaat? Hoe moet dat?
Een BV is op zichzelf helemaal niks anders dan een simpele juridische beheersvorm... voor een stukje van een universiteit waar de omzet niet wordt gemaakt door de Nederlandse overheid, maar door contracten met bedrijven. Dus daar zit verder op zichzelf nog geen relatie met een farmaceutisch bedrijf in. Ja. Daar hebben alle aandelen een niet-commerciële eigenaar. Dat zijn de onderzoekers die daar werken. Dat is destijds gedaan vanuit een oogpunt van fairness. Mensen die daar zelf de vinding hebben gedaan... die horen er ook een financiële rol in te hebben. Het overgrote deel van die aandelen is in handen van de medische centra... of van de universiteiten. Daar zit dus geen commercieel belang in de zin van dat er een partij in zit die daar winst uit wil maken. Wat wel eens gebeurt, 1 op de 10 van dit soort van start-ups... wordt op een gegeven moment verkocht op de markt en levert dan veel meer op. En verschillende Nederlandse universiteiten hebben dat in de afgelopen jaren gedaan. En die opbrengst wordt dan hergeïnvesteerd in het uitbreiden van je wetenschappelijk werk. Dat lijkt mij een gezonde manier van doen.
Meneer Van Linden.
Een belangrijk punt voor de universiteit lijkt mij dat in Amerika... wanneer je een patent krijgt en je kunt dat aan de universiteit laten patenteren... dan is er op een gegeven moment... daarna mag je daar als niet meer aan werken in de universiteit. Erg belangrijk lijkt mij dat er waarborgen komen... dat er niet een zaak in een zaak ontstaat binnen de universiteiten. Want zodra je een patent hebt, wordt het gevolgd door een volgende ontwikkeling... en nog een ontwikkeling. En als je 1 miljoen binnen hebt, wil je de 2e miljoen en de 3e miljoen. Ik denk dat daar op een gegeven moment veel aandacht aan ze moeten besteden. En dat doen ze in Amerika. Je mag niet meer, als je een patent krijgt, aan diezelfde universiteit daaraan werken, omdat je niet een soort van zaak in een zaak krijgt. Dat wordt wel eens vergeten in de discussie in Nederland.
Meneer Schellek, het zou misschien in een andere vorm moeten. Wel een financieel belang erbij, maar dat hoorden we ook net in de reportage. Niet in de vorm van aandelen, maar gewoon een bedrag ineens bijvoorbeeld.
Maar dat maakt voor het principe natuurlijk niet veel uit. Ik denk dat je de helderheid moet creëren en proberen om die BV zo ver mogelijk van de universiteit organiseren.
Weg van de universiteit.
Nou, niet weg, maar dat de scheiding waar de universiteit begint en het bedrijf ophoudt, duidelijk is.
Mijn laatste vraag is voor Huub van der Linden, want die is Hans van der Linden, sorry, want die is huisarts. Ik heb net de oproep gekregen voor 2 vaccinaties tegen de Mexicaanse griep. Dat komt ervan, want ik ben radiopresentator op leeftijd, dus kennelijk een risicogroep, en dan moet je 2 krijgen. En moet ik gaan, vindt u? Of is het allemaal zo'n hype dat ik het gewoon niet doe?
Ja, dat is een hele moeilijke gewetensvraag. Er is, naar mijn stellige overtuiging, is er nauwelijks enige evidence dat er een tweede prik nodig is. Het speelt zich af in een discussie van nee tenzij of ja tenzij. En het is daar waar het hoort te zetten, nee tenzij, is het nu een discussie geworden van ja tenzij.
Dus eerste prik halen, maar tweede overslaan.
Ik zal u precies vertellen wat er gebeurd is. Het NHG, het Nederlands Huisartsgenootschap, die ook vertegenwoordigd is in de Gezondheidsraad, die heeft daar niet tegen geprotesteerd. En ik heb met ze gesproken gisteren en ze zeiden, ja, het is toch nog wel ons officiële standpunt.
Ja.
Nou, dan zit je in een heikel standpunt. Laat ik dit zeggen, als huisarts kan ik mij niet permitteren om die tweede prik niet te geven volgende week. Dus ik ga het gewoon doen. Want zodra er iemand doodgaat, als er iemand doodgaat en die de tweede prik niet heeft gehad, sta ik voor de tuchtgraad.
Het is niet anders. De farmaceutische industrie heeft gewonnen. En ik dank u voor de discussie. Dit was Arg.